Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast. Ik zit dit keer weer met Jolanda van Millingen. Hallo.
Hallo dan.
En ik heb Jolanda gevraagd om met mij een podcast op te nemen, omdat zij een super interessante opleiding is gaan volgen. Wat gaat over het coachen met honden. En Jolanda coacht echt al decennia en is echt super senior. En daarom vind ik het eigenlijk wel heel leuk dat ze dan toch gewoon weer een opleiding, weer terug naar de basis. Waarschijnlijk ook met mensen die nog geen coachervaring hebben. Op een heel nieuw onderwerp. Eigenlijk, hoe kun je contact met dieren, in dit geval honden, inzetten om mensen bewust te maken van wat er speelt, waarom ze vastzitten in ontwikkeling. En omdat ik daar werkelijk de ballen verstand van heb en eigenlijk ook, ja, ik heb een hond, we hebben een paard, maar geen idee hoe dat nou in de praktijk dan gaat en zo. Dacht ik nou, ik ga mijn eigen nieuwsgierigheid gewoon eens even voeden en met jou kletsen over wat is dat dan, coachen met honden?
Nou, het is leuk. Het is voor mij heel leuk, omdat dat twee hele grote hobby's bij elkaar brengt. Want ik vind het heel leuk om met mensen te werken en ik vind het heel leuk om met honden te werken. En ik moet je zeggen dat mijn honden zijn, hè, dat is eigenlijk het eerste stukje al, mijn honden zijn altijd hele grote hulpbronnen van mij geweest. Dus er is iets met gewoon bij een hond zijn of de hond bij jou zijn, wat heel veel rust kan geven. Kan trouwens ook heel veel onrust geven, maar dat is een andere verhaal. Mm-hmm. Dus dat is het. Dus heel vaak is de aanwezigheid van een dier, of dat nou een paard is of een hond, kan voor veel mensen al ongelooflijk een hulpbron zijn. Maar als we het hebben over coachen met honden, ja, dan gaan we eigenlijk iets heel interessants doen. Want wat je doet met coachen is dat je eigenlijk als coach heel erg bezig bent om coachinformatie te verzamelen. Dus je kijkt altijd heel erg, je luistert naar het verhaal, je kijkt wat iemand doet. Dus je kijkt ook naar het gedrag en je probeert daar zo min mogelijk oordeel over te hebben. Van goh, het zal wel hierdoor komen, het zal wel daardoor komen. Nou, als er iets goed is in dat niet een oordeel hebben, dan zijn het natuurlijk honden en paarden. Dus honden en paarden reageren eigenlijk op datgene wat zij waarnemen. Dus zij nemen iets bij jou waar. Dat kan iets zijn waar jij je totaal niet bewust van bent. En zij reageren daarop zonder oordeel. Gewoon omdat ze daarop reageren. En dat spel, zal ik maar zeggen, daar kan je als coach ongelooflijk goed gebruik van maken. Dat oordeelloos gewoon kijken en reageren.
Ja.
Is dat een beetje vaag?
Ja, dat is nog vaag, maar ons podcast kennende wordt het vanzelf duidelijker. Kun je wat voorbeelden geven van hoe, laten we het gewoon even bij honden houden, of nou, in ieder geval, ik heb straks ook nog wel wat voorbeelden over paarden, vermoed ik. Van wat zij dan oppikken aan mensen waar mensen zelf niet bewust van zijn. Dan gaan we zo naar het coachen toe, maar gewoon van hoe heb jij in je leven gemerkt dat honden reageren op wat er is?
Oeh, ik heb zoveel voorbeelden, dan moet ik eventjes goed shiften. Hè? Nou, wij hebben een aantal experimenteerdagen gehad. En had ik bijvoorbeeld een mevrouw. En die mevrouw die zei, die hond die springt de hele tijd maar tegen mij op. En wat wij zagen is, de hond springt tegen haar op en zij duwt de hond weg. Daarop kwam de hond nog meer naar haar toe en zij duwt de hond weg. Op het moment dat zij, op het moment dat, dus zij was de hele tijd mee bezig. Dus die hond komt, zij duwt weg. Hond komt, zij duwt weg. Maar ze was zich niet eens bewust van dat ze dat aan het doen was. Het was zo'n automatisme. En tegelijkertijd zat ze in dat wegduwen, aaide ze die hond ook een beetje. Dus het was eigenlijk, de boodschap was, ga nou weg, kom nou bij me. Ga nou weg, kom nou bij me. En die hond die deed dat dus letterlijk. Dus die kwam steeds naar haar toe, werd weggeduwd en kwam weer terug. En toen zijn we gaan kijken van, goh, wat is dat nou? Hè? Wat gebeurt er nou bij jou, waardoor je die hond steeds wegduwt? Ja, zei ze, het is te veel. Ik wil eigenlijk wel dat hij bij me is, maar dit is te veel. En toen zijn we eigenlijk begonnen met, goh, hoe is het nou om gewoon eens rustig bij jezelf adem te halen? Dus eerst eens gewoon contact te maken met jezelf. En het was wonderbaarlijk om te zien hoe die hond daarop reageerde. Want op het moment dat zij heel rustig adem ging halen, gewoon bij zichzelf bleef, ging die hond dus. Ik heb nu mijn eigen hond die nu bij me komt. Die nu precies hetzelfde doet als wat die hond deed. Ging die hond dus heel rustig naast haar liggen. En toen zei ze, maar dit is... En toen hebben we gezegd, goh, wat betekent dit? Wat haal je hier nou uit voor jezelf? En toen zei ze ook van, ja, ik ben misschien dubbel in mijn boodschappen. Dus ik zeg dat ik het niet wil, maar ik wil het eigenlijk wel. En ik ben gewoon niet helder in mijn communicatie. Dus wat je eigenlijk doet, is je neemt het gedrag van de hond. Mm-hmm. En je gaat dan aan de coachie vragen, wat betekent dit voor jou? Wat zegt jou dit?
Mm-hmm.
Ik zie er al een heleboel voorbeelden tegelijk.
Ja, nee, ik vind het helemaal mooi. En waar ik dan benieuwd naar ben... kijk, ik heb een hondje. We hebben een hondentraining gedaan. Daarin leer je hoe je je hond bepaald gedrag kan leren. Volgens mij gaat het over veel meer dan dat. Want jouw bedoeling is niet voor elkaar te krijgen dat die hond niet meer opspringt. Dus volgens mij gaat hondencoaching toch niet alleen... Dus je gebruikt die hond als spiegel voor iets wat... Dus wat had dit voor deze dame voor impact op haar leven? Dus met welke vraag kwam ze dat dit een handig inzicht was?
Nou, dat is dus wel leuk. Hè? Want zij kwam wel met de vraag over de hond. Hoe komt het dat die steeds tegen me opspringt? Maar ze ging weg met... Hey, ik moet beter aangeven. Ik moet meer contact hebben met mezelf. En duidelijker aan de hond aangeven wat ik van hem of haar verwacht. Dus het is eigenlijk... Je zou kunnen zeggen, hondencoach, je kan alle kanten uit. Dus het kan zijn dat jij als persoon een vraag hebt. En we kijken, wat gebeurt er tussen jou en een hond? Het kan ook zijn dat je een vraag hebt over jouw hond, zoals in dit geval. En dan gaan we kijken, wat speelt er nou tussen jou en de hond? En er zit natuurlijk wel een stuk van de hond in. Maar er zit ook een stuk van jou als eigenaar in. En als je nou op die twee kanten kan werken, dan ben je natuurlijk en het gedrag van de hond aan het aanpassen. Maar op basis van het gedrag van de eigenaar.
Ja, dus eigenlijk zeg je hebt twee categorieën als het gaat om hondencoaching. Je hebt mensen die zeggen, ik heb een coachvraag. Nou, en zoals je een coachvraag kan aanpakken met allerlei verschillende methodieken, kan je dat doen. Is dat ook wat jij doet of gaat doen? Dat een random iemand heeft geen hond, heeft geen vraag over contact met een hond, maar heeft wel, die zegt, ik ben hartstikke burn-out en dat blijft maar en ik kom daar niet uit. Ja. En dan ga jij met jouw hond aan de slag? Of hoe
dan, dan kan ik gaan coachen. En dan kunnen we de informatie die de hond geeft gaan gebruiken.
Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet.
Nou, dat is eigenlijk... Stel je voor, hè. Iemand die... Nou, jij kent wel opstellingen, toch?
Ja.
Ja, en het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de hond is dan een soort representant. Dus die reageert op wat er gebeurt in de opstelling. Maar ik ga het wat concreter maken. Stel, jij werkt als coach rond een bepaald thema en je legt dat thema, wij werken vaak met vloerankers. Hè? Dus we leggen dingen op de grond. Dus we schrijven iets op een blaadje, bijvoorbeeld een hulpbron. We schrijven erop rust. En we schrijven misschien iets anders of we leggen daar een persoon neer, hè, op een blaadje. En door de hond in die ruimte te hebben, geeft die hond ook informatie. Dus het is interessant soms om te zien van, goh, als we bijvoorbeeld bij een bepaald onderwerp zijn, komt die hond in beweging. Hij komt, hij vraagt misschien aandacht of hij gaat erbij liggen. Wat zegt jou dat? Dus die hond die reageert ergens op. Mm-hmm. Hoe kan het zijn dat hij het ene moment gaat liggen? En het andere moment ineens bij jou komt en in je knieholte gaat lopen duwen. Ja, en dus je neemt eigenlijk het gedrag van de hond mee in alle coachinformatie die je verzamelt.
Nou ben ik even gewoon sceptische Harry. En denk, ja, koekoek. Dus ik kom bij jou. Ik zeg, joh, ik heb een auto-immuunziekte en er gebeurt steeds weer dat ik dan toch weer terugval. En vervolgens gaat die hond, die gaat ergens bij mijn linker enkel snuffelen. En dan heb jij een idee wat ik doe? Nee.
Nee. Nee, zo werkt het dus niet. Goed punt. Dus wat je doet is, zeg maar, op het moment dat die hond reageert, ga je natuurlijk met de persoon ook weer aan de slag. Van, goh, wat zegt jou dit? Wat denk je dat die hond nu aan het doen is? Dus ik probeer ook eigenlijk zo min mogelijk in te vullen.
Oké. Dus eigenlijk iemand komt met een vraag. Het is wel grappig, want ik had nog nooit van hondencoaching gehoord, wel van paardencoaching. En ik ben natuurlijk best wel lang op pad geweest met mijn dochter om een paard voor haar te kopen. En ik vind paarden eng. Ik vond paarden eng. Hé, er is wel wat veranderd. En dan zeiden mensen van ja, paarden die komen altijd af op de mensen die jou eng vinden. Maar dat was helemaal niet mijn ervaring. Mijn ervaring was eigenlijk juist in die zoektocht van hey, als ik me juist wel op z'n lang voel en het idee heb van ja, ik kan dit paard wel hebben, dan kwam die naar me toe. Dus bij honden ben ik dan ook wel benieuwd van. Is er werkelijk een verband tussen hoe de hond reageert en de persoonlijkheid en de vraag van je cliënt? En hoe weet je dat dan? Waarom is het niet gewoon super random van ja, toevallig gaat hij nu liggen, toevallig gaat hij nu staan?
Kan ook. Maar alles wat er gebeurt, ben je aan het interpreteren. Hè? Dus als coachie, hè? Dus degene die gecoacht wordt, is aan het interpreteren. En ik als coach ben natuurlijk ook een beetje aan het interpreteren. Nou is het... Als coach ken je natuurlijk je eigen hond. Dus je weet wel iets meer.
Ah, ja.
Dus van mijn hond. Om een voorbeeld te geven. Ik heb hiervoor een hond gehad, Gijsje. En Gijsje is er inmiddels niet meer. Maar Gijsje die is tot 2 keer toe van baas gewisseld. Dus ik was de derde baas. En daardoor had Gijs wel iets met contact. En heel gevoelig op, ben je er wel of ga je weg? Dus als er zoiets speelde, ik heb hem wel eens bij een opstelling gehad, hè, dan merkte je dat Gijsje reageerde met name, ben je er wel of ben je er niet?
Hmm.
En als je er niet bent, dan liep hij gewoon weg. En als je er wel was, dan kwam hij gelijk. Dus, maar dat is dan omdat ik ook de geschiedenis van de hond ken, weet ik wel welke thema's die wat meer op reageert dan op welke thema's niet. En dat zie je vaak bij paarden ook. Hè? Dus paarden hebben ook vaak een bepaalde geschiedenis. En de eigenaar van het paard, die weet ook, zeg maar, wat is nou de geschiedenis van dit paard en waar reageert hij op? En dat helpt wel in het interpreteren van het gedrag wat het paard laat zien.
Maar dan ben ik benieuwd. Jij bent hartstikke ervaren als coach. Volgens mij heb je helemaal geen hond nodig om waar te nemen dat iemand niet in zijn lijf aanwezig is. Of vreselijk veel schuldig voelt. Of altijd maar een mooie buitenkant wil laten zien. Of dus wat is voor jou de toegevoegde waarde? En wat is voor de cliënt of coachie de toegevoegde waarde? Waarde dat er een hond bij is?
Nou, dat is wel een interessante vraag. Ik denk dat je gelijk hebt dat door mijn ervaring weet ik inmiddels wel het een en ander over wat ik kan zien. Maar de hond is ook een soort... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is een soort extra factor die je mee kan nemen. Dus die geeft nog eens extra informatie. En ik zal niet zeggen dat ik die informatie zelf niet zou achterhalen. Maar misschien is een hond wat sneller daarin. En het is voor de coachie kan het dus echt een enorme hulpbron zijn.
En hoe is dat?
Nou, als de hond ineens gaat reageren en we gaan daarmee werken. Dan is het wel een soort extra dimensie. Weet je wel, een soort bevestiging van iets wat iemand al... eigenlijk wel weet, maar misschien niet durft uit te spreken of niet op durft te vertrouwen. En dan geeft die hond, als het ware, kan daar nog een soort extra bevestiging op geven.
Ja, precies. Dus het is, het kan, de context kan er makkelijker of speelser of veiliger of zachter van worden. Ja. Ik moet even denken aan, dat was wel heel schattig. Een paar jaar geleden was er een buurvrouw en die heeft een tweeling. En het is een ingewikkeld verhaal wat ik nu ga vertellen. Maar er was even gedoe thuis, waardoor wij even een van die tweelingen bij ons moesten hebben. En Richard die zit gewoon en er was gedoe, dus er was arousal in het lijf van dat kind. En eigenlijk kennen we dat joch helemaal niet zo goed. En hij loopt naar Richard toe. En hij legt zijn armen tegen hem aan en zijn hoofd op zijn borst. Hij heeft een half uur gewoon alleen maar, toen was die anderhalf of zo, volledig in overgave op Richard's borst gelegen. En dat ontroerde me. En toen dacht ik, hey, maar dat, dus baby's hebben misschien datzelfde van. Dat ze heel instinctief kunnen voelen. Bij jou is het heel veilig, bij jou kan ik me overgeven, bij jou kom ik liggen. Ja. En nou ken ik mijn man een beetje. Dat is de babyfluisteraar. Die krijgt elke baby rustig. Anders hadden we er ook zeker geen 3 gekregen. Want in mijn lijf is gewoon heel veel meer onrust. Dus dat zal een baby bij mij niet, denk niet doen. En ik heb daar ook helemaal niet rust voor. Dat er eentje 20 minuten op mijn borst gewoon helemaal in overgave ligt. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij dieren dan dus ook speelt. Dat je, dat je op een hele meer primitieve laag dan voelt van...
Dat is het.
Oh, deze wil bij mij zijn en ik wil ook wel bij deze zijn.
Ja, het is, ze reageren inderdaad op die onderlaag. Hè? Dus mensen doen natuurlijk ook heel vaak iets om geaccepteerd te worden. Veel mensen hebben natuurlijk een masker. Iedereen moet wel eens een masker opzetten.
Mm-hmm.
En honden en paarden reageren eigenlijk niet zozeer op hoe het hoort, zou ik maar zeggen.
Ja, maar op de onderlaag.
Veel meer op de onderlaag, op wat er werkelijk is. Dus als jij ergens over praat en je doet net alsof dat een onderwerp is wat jou niet raakt. Hè? Want zo doen we dat. En ik vertel er gewoon over. En die hond die wordt ineens onrustig, om maar een voorbeeld te noemen. Dan kan je het erover hebben van, dan kan je iemand ook contact laten maken met daarmee. En wat laat die hond jou nu zien over wat er werkelijk is. En dus het is een soort directe ingang op die onderlaag. Het gaat eigenlijk voorbij weerstand, zou je kunnen zeggen, direct naar die onderlaag toe.
Ja, en is het ook zo, want je zegt veel mensen hebben een masker. Volgens mij heeft iedereen dat wel op een bepaalde manier. Maar dat je soms zo één bent geworden met de met je buitenkant. Dit klinkt echt heel...
Ja.
Maar toch, je zo één bent geworden met hoe jij jezelf hebt willen gaan positioneren in de wereld. Dat je zelf niet meer door hebt dat er nog iets anders zit. En dat,
Precies.
Bijvoorbeeld, dan is de paarden toch ook wel weer een heel mooi voorbeeld. Want ik zeg, ik ben bang voor paarden. Maar als ik zie hoe Bobby en ook de paarden daarvoor op mij reageren. Volgens mij zitten ze me uit te leggen van, je bent helemaal niet bang voor mij.
Ja.
En dat heeft me ook wel zeker geholpen. Want ik knuffel me nu helemaal gek bij de stal met al die beesten. Zodat ze, als er eentje een bokje maakt of zo, dan denk ik, oh, dat snap ik allemaal nog niet. En dat is ook weer interessant, want dat zegt alles over mij. Ik wil altijd alles snappen.
Ja.
Dus ik krijg nu eigenlijk, zit ik zelf te analyseren, van het dier gewoon terug. Van, zolang je mij snapt, zijn we veilig en leuk. En als je me niet snapt, dan word ik onrustig en jij onrustig.
Prachtig. Maar dit, weet je, over dit proces wat jij nu beschrijft, daar maak je dus heel veel gebruik van, ook in de hondencoaching. Hè? Dus je ziet bepaald gedrag bij dat paard. Het doet iets met jou en je bent eigenlijk aan de slag van, goh, wat laat dat paard mij nu eigenlijk zien? Wat leer ik hier over mezelf? Dus het is ook, weet je, ik denk dat wij in coaching doen we heel veel met, op welke manier maken mensen contact? En om dat via een dier te doen, is eigenlijk wat minder bedreigend als dat ik het contact, zeg maar, tussen ons gebruik. Dus als ik tegen jou, bijvoorbeeld contact met jou maak en ik zeg, goh, ik merk op een of andere manier dat jij een beetje terugschrikt van mij. Hè? Laten we zeggen.
Ja.
En ik zeg dan in coaching van, nou, ik heb het een beetje het gevoel dat je een beetje... Hè? Dus dan kan dat al een beetje veel zijn voor mensen. Maar als er iets tussen de persoon en een hond of een paard gebeurt, dan kun je dat veel rustiger eigenlijk, zonder weerstand zeggen, goh, wat gebeurt hier nou eigenlijk tussen jullie?
Kun je een voorbeeld, want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld je praat over iets en op dat moment komt een hond, legt zijn hoofd op je schoot, dat hij voelt dat hij je troost wil geven. Dat zijn, nu geef ik vrij platte, voor de hand liggende voorbeelden, die denk ik iedereen wel kan verzinnen. Dus ik zoek eigenlijk naar wat... wat minder voorspelbaar. Kun je nog voorbeelden geven van hoe een hond kan reageren op iets wat je kennelijk in jouw lijf, in jouw manier van denken en dus ook in hoe je in de wereld staat, onhandig doet?
Ik heb voorbeelden van hoe ik zelf met mijn hond werk, gewoon in het trainen. Hè? Maar ik vind ook wel een mooi voorbeeld. Gisteren hoorde ik ook weer zo'n mooi voorbeeld. Van, er was iemand die werkte rondom het thema mijn plek innemen. Dat is een bekend thema voor veel mensen. Hè? Hoe neem ik nou mijn plek in?
En kun je dat even iets beter uitleggen wat dat dan is? Hoe neem ik dan mijn plek in?
Ik denk dat Hoe neem jij nou je plek in de wereld? Heb jij de neiging om anderen eerst voor te laten? Zeg je van nou, ik wacht wel even tot ik kijk welke ruimte. Ga je dat heel agressief doen? Dit is mijn plek. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met hoe jij dat ooit gedaan hebt. Maar bijvoorbeeld mensen komen dat tegen in het werk. Hè? Dus ik heb een vergadering. Er zitten 20 mensen om de tafel. Hoe laat ik mijn stem nou horen? Hoe doe ik dat?
Oh ja, ja. Ik had gisteren een Zoom-meeting. En dan merk ik dat ik wel, als de meeting voorbij is, dan ga ik mijn vragen wel even naar de leider mailen. Want ik vind het veel spannend om ineens mijn stem te laten horen in zo'n scherm.
En ja. In dat proces heb jij een heel, heel oud dingetje van, goh, als ik iets zeg, wat zullen ze dan wel niet van me denken? En dat is meestal oude dingen. Hè? Dus rondom dat thema kunnen wij als coach heel goed gaan ontdekken. Hoe zit dat nou en hoe werkt dat nou? En dit was een mevrouw en die was met dat thema bezig. En toen op een gegeven moment toen kon ze echt vanuit haar hart zeggen van, ja, dit is gewoon mijn plek. En op dat moment komt die hond en die gaat eigenlijk tussen haar benen door en die gaat eigenlijk zo zeggen, die gaat ook eigenlijk gewoon zo staan. En dan kan je zeggen, ja, hoe weet die hond het nou? Dat doet er eigenlijk niet toe. Maar wat we deden is, wat zegt die hond jou nu op dit moment? En toen zei die mevrouw, ja, die hond doet het mij voor. Nou, of dat zo is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Die hond reageert op een bepaalde...
Oh, maar dit is leuk. Ja, zo, nu gaat mijn brein aan. Wat er dus eigenlijk gebeurt... ik hoop dat de luisteraars de vlieger van mij al kennen, waarin ik de verschillende breindelen benoem. Dus je hebt een denkdeel in je brein, waarmee je talig en verbaal van alles... voor jezelf zitten vertellen en zo. Je hebt een visueel deel van je brein. Dat werkt meer in plaatjes en metaforen en oplossingsrichting. Je hebt een voeldeel in je brein. En wat ik als coach ervaar, als je met mensen praat, is dat je best wel hard moet werken om ze uit dat analytische, denkerige, talerige, alles op een rijtje hebben deel te halen. En wat ik nu ineens zo zie, is oké, dus door met een hond te werken, bereik je twee dingen. Namelijk 1... Het is veel makkelijker om naar het emotionele deel van je brein. Mensen denken bij het emotionele deel van je brein aan emoties. Maar dat is het niet. Dat is het voeldeel. Het is het voelbrein, het limbisch brein. Dat haalt informatie uit hoe het voelt, fysiek. Ja. Dus daar kom je makkelijker. Maar nu hoor ik je dus eigenlijk ook zeggen, die hond die maakt een beweging. En ieder ander had daar misschien een andere interpretatie aan gegeven. Maar jouw cliënt wordt door die beweging gedwongen om in metaforen te denken, komt dus in het visuele deel van het brein terecht, komt in het oplossingsgerichte deel van het brein terecht en komt dan bij nieuwe mogelijkheden en zegt, ja, deze hond doet mij voor. En misschien had een andere cliënt met een andere vraag een hele andere betekenis aan precies hetzelfde gedrag gegeven.
Exact.
Kijk, maar nou vind ik het leuk worden, want nou haalt het de hocus pocus er een beetje van af. Ja, die honden die voelen altijd precies wat er aan de hand is. Alsof een hond denkt in leiderschap of plek of weet ik veel wat allemaal. Ja.
Nee, de hond reageert op verandering. Je zou kunnen zeggen veranderingen in het voelbrein. Dus je kan zeggen stemming, emotie, van alles en nog wat. Maar die verandering in het voelbrein, dat is iets waar de hond op reageert.
Ja.
En hoe jij dat interpreteert, dus wat het voor jou zegt, is inderdaad prachtig wat jij zegt. Gaat heel erg over het rechterbrein, maar het zet ook de prefrontale cortex aan.
Ja, en voor de luisteraar, prefrontale cortex is het deel dat reflecteert op, maar wat is er nou gebeurd en wat kan ik hiermee en hoe helpt me dit verder? En dat is eigenlijk wat jij doet op het moment. Dus iemand heeft een vraag. Nu zie ik een patroon hoor. Iemand heeft dus een vraag. Hond gaat reageren, brengt iemand in het limbisch deel, maar ook in het visuele deel, want het is eigenlijk een metafoor. En vervolgens stel jij de vraag, wat zegt dit jou?
Ja.
Dat dwingt iemand naar die prefrontale cortex om er een analyse op te geven, maar niet alleen maar een analytische analyse, maar echt waar alle breindelen bij zijn. Wat heb ik hier aan? Welk inzicht geeft me dit? En het mooie van dit proces is dus dat jij eigenlijk, waar je normaal als coach bent, zegt van oké, dus dit betekent dit, of dat betekent dat, of zullen we wat meer dit. Het is dus veel meer ontdekkingsgericht coachen, waarbij de cliënt zelf tot zijn inzichten komt.
Precies. Nou.
Nou.
Ja. Dat jij er woorden aan kan geven. Wat dat, want dat is precies wat er is. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Wat ja. Gaaf. Merk je dan ook. Want wat ik dan dus nu heb van binnen. Is dat ik denk. Ja. Nou wil ik een sessie met een hond. Nou wil ik gewoon. Ja, maar niet eens uit een vraag gestuurd. Dus dat is het leuke. Met coachen wordt er vaak heel erg gezegd van. Er moet een coachvraag zijn. Ik heb al eens een keer een podcast en een blog gemaakt over. Nou, ik zeg het maar even lomp. Fuck de coachvraag. Want de coachvraag vind ik eigenlijk zo ontzettend niet interessant. Want de coachvraag komt uit het probleemparadigma. Komt uit het analytische deel van het brein. Dat iemand betekenis en woorden geeft aan wat hij voelt. En dat is ja, voor deze podcast ga ik misschien dan nu wel heel snel even dat ik dat zeg. Maar het is best wel arbitrair welke woorden je geeft aan wat er van binnen is. Dus als je dat stukje kan skippen en gewoon kan zeggen, this is me. En ik ben echt heel benieuwd hoe een dier reageert op me. En welke ontdekking eruit kan doen. Ja, dat lijkt mij geweldig.
Ja, dat is het ook. En je kan dus echt heel snel ook bepaalde thema's naar boven halen. He, want wij doen dan de opleiding coachen met impact. Hè? Nou, ik denk dat het heel impactvol kan zijn om een voorbeeld te geven. Hè? Als iemand nou, zeg maar, als jij vraagt om een hond te gaan aaien. Hè?
Yeah.
Als iemand gaat een hond aaien. Dan kun je daar vragen over stellen die dus heel interessant zijn. Dus bijvoorbeeld, als jij aait, voel je dan de hond? Of voel je dan wat jouw reactie is op dat aaien? En dat is best een interessante vraag. Hè? Dus waar ga jij met je aandacht naartoe? Ben jij nou in dat aaien, in dat contact maken, steeds maar bij die hond?
Ja. Yeah.
Of ben je bij jezelf over hoe prettig het voelt om een hond te aaien? Dan ben je alweer aan het begin van allerlei thema's.
Want dat zegt natuurlijk ook weer van alles over. Ben jij, als je het gezellig hebt met vriendinnen, ben je dan aan het zorgen dat het gezellig is voor vriendinnen? En heb je 3 dagen later pas in je lijf door dat je het zelf eigenlijk ook wel gezellig vond? Of dat je er eigenlijk helemaal geen zin in had, maar dat je... Of voel je ook op dat moment zelf wat je wil?
Precies. Als een hond angstig is bijvoorbeeld, hè? Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Ben je dan eerst bezig om die hond gerust te stellen zodat jij gerust bent? Of ga jij eerst je eigen stemming reguleren zodat die hond daarmee... Weet je, dat gaat niet alleen over jou en de hond, maar het gaat ook over hoe doe jij het?
Ja, ik maak het maar weer even praktisch. Dus op het moment dat er een hele boze klant op je werk belt omdat jij een offerte voorkomen misgeschoten hebt, ben je dan eerst bezig met alleen maar die boosheid van de ander voelen en dat je overspoelt? Of kun je terug naar jezelf en denken, oké, wat vind ik hier nu van? En hoe blijf ik wel in contact, maar hou ik ook mijn eigen gevoel en mening erbij? En komen we tot een oplossing? Ik verzin maar even wat erbij, hè?
Ja.
Dus, en dat is wat je dan dus eigenlijk doet van, iets simpels als I is een hond. En merk eens hoe je dat doet. En joh, wat zou dit kunnen zeggen over hoe jij in het leven staat? Dat is eigenlijk dus, joh. Ik ga het leuk vinden dit, zeg. Ja.
Leuk, hè?
Ja.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook gewoon de andere kant. Hè? Dat is dat mensen gewoon vragen hebben over hun hond. Hè?
Nou, is grappig dat je dat zegt. Want ik zat meteen in mijn hoofd van, oké, dus dit vind ik wel leuk. Maar ik merk dan, oké, als ik dit met mijn eigen hond doe, dat er dan al een stemmetje komt van, ja, maar daar doe ik het vast allemaal verkeerd mee.
Ja, dat zegt natuurlijk ook weer van alles.
Precies. Ja, hoe leuk is dat, hè? Ja. Dat ik denk, want ik heb bijvoorbeeld als ik mijn hond ga uitlaten, dat ik er als een soort stripfiguur achteraan ren, want mijn hond wil veel sneller dan ik. En dit hoef ik bijna niet te zeggen, want Jolanda heeft al vaak genoeg gezegd dat ik dat niet goed doe. Maar het feit dat ik dit dan meteen voel, geeft natuurlijk ook wel aan dat ik heel makkelijk van binnen naar, doe ik het wel goed, stukje ga.
Zo is het ook. Weet je, ik vind bijvoorbeeld wat ik ontdekt heb over... dus wij projecteren ook heel veel van onszelf op onze eigen hond. Om een voorbeeld te geven. Ik vind persoonlijk in mijn leven is vrijheid echt een heel groot goed.
Ja.
Dus ik vind vrijheid heel erg belangrijk. Ik heb dat heel lang op mijn honden geprojecteerd. Dus in de zin van, mijn honden moeten vrij zijn, mijn honden moeten vrij zijn. Waarbij ik eigenlijk nauwelijks gekeken heb van, is dat eigenlijk wel wat die hond nodig heeft? Soms is het voor honden veel veiliger om gewoon bij jou te zijn en zelfs aan de riem te zijn. Dat geldt niet voor elke hond, maar er zijn honden die zijn er echt bij gebaat om gewoon dichter bij jou te zijn. En als je dan maar steeds zegt, nee, ik geef je vrijheid, ik geef je vrijheid. Dan doe je eigenlijk iets met die hond wat jij zelf nodig hebt. Je bent aan het projecteren. Mm. En dat stuk is natuurlijk ook interessant voor hondeneigenaren. Waar die zeggen van, goh, het gedrag is niet helemaal wat ik wil of ik wil het anders. Om ook naar dat stuk te kijken. Dus, want daarin interpreteer jij dus ook. Jij interpreteert ook het gedrag van jouw hond weer.
Ja.
En dat is wel leuk. Iets over jou.
Ja, is wel leuk wat je zegt. Dat kunnen jullie niet zien, maar ik stak even net enorme mijn tong uit naar jou. Want dit is natuurlijk precies wat er ooit gebeurde. Dat ik onze hond Pepper gewoon losliet. En bij ons op het terrein in Zoetermeer. En Jolanda zou daar een hondentraining coachsessie met mijn dochter doen. En ik vond het stom dat Pepper aan de lijn moest van Jolanda. Want dit is Peppers terrein. En Pepper is gewend om hier gewoon vrij te zijn. En dus ik herken dit zeer. Maar ik maak ook het bruggetje naar kinderen. Want daar doen we natuurlijk ook hetzelfde van. Als ik structuur nodig heb, zal mijn kind ook wel structuur nodig hebben. Of
precies.
In mijn geval, als ik vrijheid nodig heb, dan hebben mijn kinderen daar ook recht op. En dat doe je helemaal niet bewust. Maar ik merk bijvoorbeeld, dat is wel grappig, dit kan jij ongetwijfeld ook naar honden vertalen. Eigenlijk altijd als, nou zeker nu in coronatijd, verandert er dan weer iets op school. En dan moet mijn dochter ineens 5 kilometer hardlopen. En dat vind ik dan stom. Ik vind eigenlijk alles wat moet, vind ik stom. En als ik het stom vind, ga ik ook meteen bedenken, hoe kan ik hier uitsjoemelen zonder dat ik een regel overtreed. Dus ik was al helemaal aan het bedenken van, nou, dan kan je toch je telefoon met vriendinnen, kunnen jullie gewoon, de ene keer neemt de een alle telefoons mee en de andere keer de ander. En ik denk, ik ben dus gewoon mijn eigen behoefte aan altijd out of the box te mogen, ben ik op mijn kind aan het projecteren, die het eigenlijk ontzettend fijn vindt om aan te voldoen wat er gevraagd wordt. Dus, maar eigenlijk zeg je, dit gebeurt met dieren dus ook. Dus kijk naar. Ergens denk ik, Jezus, wat zijn we in deze maatschappij beland dat ik nu ga zeggen, kijk naar je hond wat hij nodig heeft. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Kijk naar je hond wat hij nodig heeft om onderscheid te kunnen gaan maken en daaruit te kunnen gaan ontdekken, wat heb ik zelf nodig?
Ja.
Want misschien zit ik voor mijn hond iets te regelen, wat ik gewoon heel erg graag zou willen.
Ja.
En dat kan zijn vrijheid of structuur of meer contact of minder contact of meer speelsheid of minder speelsheid. Wauw.
Ja, dit is echt leuk hoor.
Ik denk dat jullie ook wel horen dat ik oprecht uit nieuwsgierigheid en met een blanco blad dit gesprek ingegaan ben. Dat ik echt nog geen zak wist van hondencoaching. Dus het is allemaal niet voorgekookt. Ik vind het heel leuk om te ontdekken wat er allemaal in zit, Jo.
Nou, en jij helpt mij ook weer om structuur te brengen in wat we aan het doen zijn. Hè? Dus, weet je, het is leuk. Dus het gaat steeds maar weer. Hè? Dus wat laat die hond zien en hoe interpreteer jij dat? Wat projecteer je en wat is echt van de hond? Maar dat is dus ook. Vorige keer vind ik nog een mooi voorbeeld om te noemen. Hadden we een mevrouw. En die hond die wilde eigenlijk alleen maar bij haar blijven als zij met een balletje bezig was. Dus als die mevrouw dat balletje gooide, dan bracht hij dat terug. En dan zat hij net zo lang te blaffen tot ze dat balletje weer aannam. En dat deed ze dus eigenlijk vol continu. Dus die hond die pushte, was heel klemerig daarin. En zij ging er steeds maar weer op in. Dus die hond vraagt en zij ging gewoon doen wat die hond vroeg. En toen vroeg ik dus ook aan haar, is dit hoe jij het doet? Dus mensen vragen aan jou en jij doet gewoon. Ja, zegt ze, want dan heb ik niet zo'n gezeik in mijn hoofd. En toen, weet je wel, dus, maar wat het dus. En via die hond konden we dus duidelijk maken. Als jij steeds maar ingaat op die vraag, dan krijg je eigenlijk steeds meer gezeik. Want mensen houden pas op, honden houden pas op. Als duidelijk is van ja, dit wil ik niet of dit wil ik wel. En het was heel leuk om te zien dat toen zijn we gewoon gaan oefenen in haar stukje van iemand vraagt wat, in dit geval de hond, vraagt die bal. En ik doe daar even niks mee. Ik doe daar gewoon even niks mee. Ik negeer het even of ik zie het, maar ik doe er niks mee. Nou, dat vond ze heel ingewikkeld. Maar ze kon dus daardoor ook de link leggen. Oh, maar dat kan ik dus met mensen ook doen. Dus als mensen iets aan mij vragen, hoef ik niet gelijk in te gaan op die vraag. Ik kan gewoon even de tijd nemen om te bedenken, wil ik dit of wil ik dit niet?
Oh, geweldig. Ja, er gaan bij mij ook weer allerlei kwartjes branden. Nou, je hoort het al.
Ja.
Ja, oh, geweldig. Ik heb een hondje die... vroeger hadden we het hek van de tuin niet open. Wel open. En dan... ze hebben een groot grasveld achter. En daar mocht ze dan wel naartoe, maar soms ging ze wat te ver. Dus ik heb haar heel strak geconditioneerd op dat ik daar kan roepen dat ze terugkomt, dat ze meteen een hondenkoekje krijgt. Dus dat beestje van mij, die is nu heel slim, want inmiddels zit er een hek, maar ik heb nog wel een redelijk ruime tuin. Dus die wil geregeld de tuin in en soms staat ze binnen 30 seconden weer terug. Dan wil ze een hondenkoekje. En het kwartje wat nu bij mij valt, is dat ik zo, en waar dat dan weer vandaan komt, weet ik niet, maar afspraak is afspraak. Als ik iets met iemand heb afgesproken, dan is dat heilig. Dus als ik de deal gemaakt heb, als jij komt, krijg je een hondenkoekje. Al moet ik dan 100 keer dat hondenkoekje. Dus hoe star ik dan ben in dat ik niet van mijn kant kan zeggen,
nu niet.
Ja. Ja, als ik iets beloofd heb, dan moet ik het ook echt doen.
Ja. Ja.
En ik kan ook weer duiden dat dat te maken heeft dat ik dat in mijn leven natuurlijk heel veel niet gehad heb. Dat ik niet kon rekenen. Op dat het ging zoals we van tevoren hadden besproken.
Ja.
Dus ik voel een onevenredig grote verplichting om waar te maken. Daarom vind ik bijvoorbeeld heel spannend om te zeggen, ik ga elke 2 weken een podcast doen, want dan voel ik een onevenredige druk dat ik dat ook waar moet maken.
Ja.
Dus van hondenkoekjes komen we op... Dus eigenlijk zijn we het nu aan het doen.
Ja, eigenlijk zijn we het nu aan het doen. Ja.
Wat leuk! Wat leuk! Nou, en mensen, ik ga dus niet elke 2 weken podcasten. Of wel?
Nee, joh. Maar weet je wat ik er nog wel over bij wil zeggen? Wat sommige mensen dan de neiging hebben om te zeggen van... Oh, het is dus mijn schuld dat die hond dat doet. Nee,
nee,
daar gaat het echt niet over. Als het voor jou prima is dat die hond elke keer een koekje kon halen... dan is dat helemaal prima. Het gaat niet over schuld, het gaat niet goed of fout.
Nee.
En daarom vind ik het dus zo mooi. Het gaat heel erg over bewust worden. Wat doe ik? Misschien wel, waarom doe ik dat? En werkt dat voor mij of werkt dat niet voor mij? Werkt dat wel voor mijn hond, werkt dat niet voor mijn hond?
Ja.
Dus het is een bewustwordingsproces waar je...
Wat gaaf. Ja, want zo irritant vind ik het ook weer niet. En ik heb wel ergens het gevoel dat ik een beetje in de maling genomen word door mijn eigen hondje. En daar hou ik niet van. Dus nu snap ik welke ketens daar allemaal aan vooraf zitten.
Ja.
En goh, wat leuk. En het grappige is... Nu ben ik dus echt even in mijn brein out of the box geweest. Van dat ik me niet bewust was wat je belooft moet je ook doen, allemaal aan vastgeknoopt is. Dus ik merk ook best wel een stuk emotie in mijn lijf van... Oké, dus er was zoveel onveiligheid op betrouwbaarheid van mijn omgeving. Dus ik ben nu in allerlei stukken aan het landen. Dus,
ja.
nu, dus dit is eigenlijk wat je zegt. Zo kan er van alles opengemaakt worden.
Ja.
Wauw. Nou, ja, ik vind het wel.
Ja.
Ja.
Maar het is heel direct, hè?
Ja.
Dus de ervaring kan heel direct zijn. Dus wat gebeurt er nu tussen jou en die hond? En dan om samen te gaan kijken, wat is nou, wat gebeurt er dan bij jou? Wat zorgt er dan voor dat dit? En die hond die reageert gewoon op jou.
Ja.
Die laat iets zien aan jou van wat jij op dat moment doet, welke beslissing je daarin neemt.
Ja.
Het is, ja, nou, en dat maakt het dus echt... Heel erg leuk om te doen.
Ja. Ja, en ik merk ook nu dat ik dan denk van... Oh ja, dat ontdekkingsgerichte van... Dat ik eens een keer met jouw hond dat zou gaan doen. Want het was wel grappig. Want voordat we deze podcast opnamen... Toen zaten we gewoon over van alles en nog wat te kletsen. En op een gegeven moment hadden we het over mensen die meer en minder lastig zijn. En ik vind mezelf heel lastig voor mijn omgeving altijd. En toen zei Jolanda, ik vind jou helemaal niet lastig. En ik merkte dat ik daar wel door geraakt was van... Soms is het ook gewoon tijd om afscheid te nemen van een beeld wat dus oud is. Dus hoe helend kan het ook eens zijn? Nou, zoals ik net eigenlijk in het klein zeg... Joh, ik heb altijd gezegd, ik ben bang voor paarden. En het paard laat mij eigenlijk zien dat we eigenlijk helemaal niet bang zijn voor elkaar. Dat vond ik... Dus dat is een nieuw beeld over mezelf.
Ja.
Maar dat is nog in een vrij beperkte context. Maar ik realiseer me nu dat ik het eigenlijk wel heel leuk vind om eens te gaan ontdekken dat een hond mij bijvoorbeeld gewoon leuk kan vinden. En dat het allemaal helemaal niet lastig en ingewikkeld. En dus dat het je ook kan helpen. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld. Misschien zijn er mensen die nu luisteren die vinden dat ze bijvoorbeeld wat hard kunnen zijn. Of hun speelsheid niet meer ervaren. Of, dus dat je... in contact met zo'n dier kan ontdekken. Oh, dit ben ik ook, of dit ben ik weer, of dat ben ik dus niet meer.
Ja.
Dus wij gaan binnenkort een sessie doen en dan gaat jouw hond mij laten voelen dat ik helemaal niet zo'n lastig mens ben.
Ja, dat lijkt me een fantastisch idee.
Ja, wat nou voor eigen merken wat er gaat gebeuren. Nou, en lieve Jo, ik vond het een hele leuke ontdekkingstocht over. En dat heeft me heel veel helderder gemaakt. Want ik weet dat er heel veel mensen om mij heen, en dat zie ik dan op Facebook en Insta, de socials, paardencoaching, hondencoaching, werken met dieren, liefde voor dieren. Nou, ik heb zelf een kind in huis, dat is echt een dierenfluisteraar. Dus ik weet dat de een ook nog veel meer, ja, dat dieren echt een ding is van jeetje, ik word nu heel wazig. Hoe belangrijk dieren voor sommige mensen kunnen zijn. En ik vind het dan weer heel leuk om te zien ook wat je daar dan weer mee kan. En dat er ongetwijfeld mensen zijn die de stap naar coaching zullen maken. Veel makkelijker zullen maken als het in deze vorm is.
Ja, dat vermoed ik ook. En dat verheug ik me enorm op om daar meer mee te gaan doen met... ook met hondenmensen, maar ook met niet-hondenmensen. Om te kijken, goh, wat gebeurt er dan? Heerlijk. Ja,
ja, mooi. Hier sluiten we mee af. Dankjewel, Jo.
Graag gedaan.
En tot de volgende podcast.
Jeetje.